De kerkenraad deelt u het volgende mee. In ondertrouw opgenomen Kostian van den Hoek en Ivianne Blaak. Hun huwelijk zal donderdag 4 september bevestigd worden in de gereformeerde gemeente te Hendrik Ido Ambacht door dominee M.H. Schot. Deze dienst begint om 14:30. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Gemeente, gisteravond is door de heren uit ons midden weggenomen zuster Adriana Verbaas, Kranendonk, in de leeftijd van 90 jaar. En in verband met het overlijden heb ik de psalmen omgewisseld. Ik zou psalm 39 vers 3 zingen, zouden we zingen na de wet. In verband met de woorden van David, er is maar één schrede tussen ons en de dood. We zullen nu eerst die psalm zingen en na de wet psalm 81. Dus, o Heere, ontdek mijn leven zijnde aan mij. Mijn dagen zijn bij u geteld. Ai, leer mij hoe vergankelijk ik zij. En wat er verder volgt uit het derde vers van Psalm 39. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren. In de naam van die God die de hemel en de aarde uit niets heeft geschapen. Die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede. Zij u van God de Vader door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij luisteren nu naar het lezen van Gods Heilige Wet en in aansluiting daarop dus Psalm 81 vers 2 en 3 zingt een psalm en geeft trommels aan de rijen en het blijbazuin geschal klinken Israëls oren. Daarna volgt de schriftlezing uit 1 Samuel 20, lezen wij de versen 1 tot en met 23. 1 Samuel 20 vers 1 tot en met 23 is de schriftlezing. Na het zingen van Psalm 81, vers 2 en 3 en het lezen van Gods Heilige Wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Toen vluchtte David van Najot bij Rama. En ik kwam en zeide voor het aangezicht van Jonathan: wat heb ik gedaan? Wat is mijn misdaad? En wat is mijn zonde voor het aangezicht uw vaders, dat hij mijn ziel zoekt? Hij daarentegen zeide tot hem: dat zij verre, gij zult niet sterven. Zie, mijn vader doet geen grote zaak, noch kleine zaak, die hij voor mijn oor niet openbaart. Waarom zou dan mijn vader deze zaak van mij verbergen? Dat is niet. Toen zwoer David verder en zeide: uw vader weet zeer wel dat ik genade in uw ogen gevonden heb. Daarom heeft hij gezegd dat Jonathan dit niet weten, opdat hij zich niet bekommeren en zekerlijk, zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, er is maar als één schrede tussen mij en tussen een dood. Jonathan nu zeide tot David: wat uw ziel zegt, dat zal ik doen. En David zeide tot Jonathan: zie, morgen is de nieuwe maan. Dat is zekerlijk met de koning, dat ik zekerlijk met de koning zou aanzitten om te eten. Zo laat mij gaan, dat ik mij op het veld verberg tot aan de derde avond. Indien uw vader mij gewisselijk mist, zo zult gij zeggen: David heeft van mij zeer begeerd dat hij tot zijn stad Bethlehem mocht lopen. Want aldaar is een jaarlijks offer voor het ganse geslacht. Indien hij al dus zegt: het is goed, zo heeft uw knecht vrede. Maar indien hij gans ontstoken is, zo weet dat het kwaad bij hem ten volle besloten is. Doe dan barmhartigheid aan uw knecht, want gij hebt uw knecht in een verbond des Heeren met u gebracht. Maar is er een misdaad in mij, zo doodt gij mij. Waarom zoudt gij mij toch tot uw vader brengen? Toen zeide Jonathan: dat zij verder van u. Maar indien ik zekerlijk merkte dat dit kwaad bij mijn vader ten volle besloten waren, dat het u zou overkomen, zou ik u dat dan niet te kennen geven? David nu zeide tot Jonathan: wie zal het mij te kennen geven, indien uw vader u wat hards antwoordt? Toen zeide Jonathan tot David: kom, laat ons toch uitgaan in het veld. En die beiden gingen uit in het veld. En Jonathan zeide tot David: de Heere, de God Israëls, indien ik mijn vader onderzocht zal hebben omtrent deze tijd, morgen of overmorgen, en zie, het is goed voor David, en ik dan tot u niet zenden en voor uw oor openbaren. Alzo doet de Heere aan Jonathan, en alzo doet hij daartoe. Als mijn vader het kwaad over u behaagt, zo zal ik het uw oor ontdekken, en ik zal u laten trekken laten, dat gij in vrede heen gaat. En de Heere zij met u, gelijk als hij met mijn vader geweest is. En zult gij niet, indien ik dan nog leven, ja, zult gij niet de weldadigheid des Heeren aan mij doen, dat ik niet sterve? Ook zult gij uw weldadigheid niet afsnijden van mijn huis tot in eeuwigheid, ook niet wanneer de Heere een iegelijk der vijanden van David van de aardbodem zal afgesneden hebben. Alzo maakte Jonathan een verbond met het huis van David, zeggende dat hij de Heere eise van de hand der vijanden Davids. En Jonathan voer voort met David te doen zweren, omdat hij hem lief had, want hij had hem lief met de liefde zijner ziel. Daarna zeide Jonathan tot hem: morgen is de nieuwe maan, dan zal men u missen, want uw zitplaats zal ledig gevonden worden. En als gij de 3 dagen zult uitgebleven zijn, kom haastelijk af en ga tot de plaats waar gij u verborgen had ten dagen deze handeling, en blijf bij de steen Ezel. Zo zal ik 3 pijlen terzijde schieten, alsof ik naar een teken schoot. En zie, ik zal de jongen zenden, zeggende: ga heen, zoek de pijlen. Indien ik uitdrukkelijk tot de jongen zeg: zie, de pijlen zijn van u af en herwaarts, neem hem en kom gij, want er is vrede voor u en er is geen ding, zo waarlijk de Heer leeft. Maar indien ik tot de jongen alzo zeg: zie, de pijlen zijn van u af en verder, ga heen, want de Heer heeft u laten gaan. En aangaande de zaak waarvan ik en gij gesproken heb, zie, de Heer zit tussen mij en tussen u tot in eeuwigheid.
tekst voor de prediking kunt u vinden in het gedeelte, niet wat we gelezen hebben, maar wat daarna volgt. Het hoofdstuk was vrij lang, dus ik heb het niet helemaal laten lezen. Maar het 42e vers uit 1 Samuel 20 willen we dan als uitgangspunt nemen. 1 Samuel 20 vers 42, en daar lezen wij Gods woord als volgt. Toen zeide Jonathan tot David, ga in vrede. Hetgeen dat wij beiden in de naam des Heren gezworen hebben, zeggende, de Heren zij tussen mij en tussen u, en tussen mijn zaad en tussen uw zaad, zij tot in der eeuwigheid. Wij willen de Heren gaan bidden en daarin ook de rouwdragende familie Verbaas Kranendonk aan de Heren opdragen. We bidden opnieuw voor Anita in Zwitserland, langdurig zieken, en in de dankzegging willen wij aan Ruben Boer gedenken, die afgelopen week 21 jaar is geworden en in de Schutse te Kesteren verblijft. Zoeken wij samen Gods aangezicht. Almachtige en eeuwige God, in wiens hand onze tijden zijn. Het is passend, Heere, dat wij op deze ochtend uw grote naam aanroepen, u als schepper van hemel en aarde erkennen, als onderhouder en regeerder van ons leven, die onderscheid maakt waar het niet is, die het leven en de dood in uw hand hebt. En dat wij mogen leven, Heere, dat is niet een verdienste van ons, maar dat is genade alleen. Genade die ons in staat stelt om nog naar uw woord te horen, om u te zoeken in onze gebeden, u te danken voor al die onverdiende weldaden die gij ons geschonken hebt tot op dit ogenblik, maar ook om stil te staan in de prediking en het luisteren naar bij de ernst van het leven, bij de eeuwigheid die eraan komt. We hebben zojuist weer de boodschap van de dood gehoord. En dan weet u wat dat betekent, Heren, als een mens het tijdelijke met het eeuwige verwisselen moet. Als we uit de tijd overgaan naar de eeuwigheid. Uw woord zegt dat de geest weder tot God keert die hem geschapen heeft. En dat gij alles in het gericht zult brengen, het zij goed of het zij kwaad. En het is daarom dat David in die psalm heeft gevraagd, gebeden, en we hebben met hem meegebeden. O Heere, ontdek mijn levenseinde aan mij. Want wij weten het wel dat we sterven moeten. Elke keer weer wordt het bewezen dat we hier geen blijvende stad hebben. Maar we moeten er door uw geest aan ontdekt worden. Wil het ook echt iets uitwerken in ons leven? Willen we een wijs hart bekomen en onze dagen gaan tellen in het licht van die grote eeuwigheid? Een wijs hart dat u zoekt, dat niet kan rusten voordat het goed is tussen ons en tussen u. Dat niet meer zonder die borg en middelaar kan. Dat het niet meer durft te wagen met een godsdienst, met een uiterlijkheid. Maar dat het bloed nodig heeft om voor u te verschijnen, om daarachter te schuilen voor de engel des verderfs. Heren, wilt u dan de prediking daartoe zegenen? Als dat een van de elementen zal zijn die in de prediking naar voren komt. Dat er maar als ene schrede, ene stap, ene seconde, ene hartslag tussen ons en de dood ligt. De dood die ons brengt voor uw rechterstoel. En als we dan verschijnen moeten zoals we geboren zijn, dan zal dat de dood voor eeuwig moeten betekenen. Heren, bind dat op onze harten. Niet alleen op de familie van de rouw, niet alleen op de rouwdragende familie. We bidden voor hen, Heren, allereerst in hun verdriet dat er gekomen is nu de oude moeder, oma en overgrootmoeder is gestorven. We bidden u voor de broer, voor de schoonzusters, voor andere familieleden die eromheen staan, voor ons als gemeente. Heer, u weet met name voor de kinderen wat het betekent om een moeder te moeten verliezen, die de afgelopen jaren zo geworsteld heeft met de gezondheid. Afnemende gedachten, afnemende krachten. De doofheid die aan zo'n parten speelde, waardoor het contact steeds moeilijker werd. De eenzaamheid die deze oude vrouw toch heeft gevoeld. En nu is ze er niet meer. En nu moet dat worden ingeleefd door de kinderen en de kleinkinderen. en de broer en allen die om hen heen staan. We bidden u, Heere, geef dat deze gebeurtenis mag worden geheiligd aan de harten. Dat de roepstem die hiervan uitgaat mag worden gehoord en mag worden verstaan. Dat het uitwerking mag hebben voor het eeuwige. Want de dood brengt niet alleen scheiding tussen ons, maar de dood brengt ons bovenal voor uw aangezicht. Leer ons daarop voorbereid zijn, Heere. En wilt u daartoe de prediking gebruiken? Laat die daarom ook ernstig zijn en waarschuwend, onderscheidelijk, maar toch ook nodigend en lokkend om bij u de bron van troost en licht op grond van het werk van uw Zoon aan te mogen houden, toevlucht te mogen nemen. Wilt u dat werken? Gedenk ons in alle omstandigheden van het leven. De andere rouwdragenden in de gemeente, wilt u en ieder gedenken die korter of langere tijd geleden een geliefde moest missen, of die zorgen hebben om iemand die ernstig ziek is. Langdurig zieken kunnen er zijn. Heere, wilt u aan een ieder gedenken. In psychische omstandigheden, lichamelijke of meervoudig. En dat geldt ook gehandicapten. Heere, wij danken u dat Ruben deze afgelopen week 21 jaar mocht worden. En gezien de ziekte die hij heeft en de kwaal die hij meedraagt, mag dat toch al een wonder heten. Gezien de diepten waar hij doorheen is gegaan, de vele zorgen die er zijn geweest en die er nog zijn, u hebt tot hiertoe nog willen sparen en dragen. En we bidden u, wilt u in het hart van deze jongen die altijd kind blijft werken. En dat dat ook bij tijden mag gehoord en gezien worden. Op de eenvoudige wijze zoals deze anders begaafde mensen dat zo soms zo kunnen doen. En laat er ook werkzaamheden mogen zijn, ook juist voor de anders begaafden, die soms zo moeilijk onder woorden kunnen brengen wat er in de harten leeft. Het zijn ook zielen voor de eeuwigheid. Heere, geef ons gebed in de gemeente, voor de kinderen, ook voor hen die altijd kind blijven. En wil u uw genade bewijzen op grond van uw trouwverbond. Wilt u aan Anita gedenken, Heere, in Zwitserland. De afgelopen week mocht haar moeder bij haar zijn. En het was een goede week en er moet nog veel verwerkt worden. Wilt u haar in de komende 6 weken die ze nog daar verblijft nabij zijn. En haar sterken, ook in het alleen zijn. Maar dat ze mag ervaren dat u bij haar bent. Zo hebben we u veel te bidden, Heere, en veel te danken. Zie ons aan in de Zoon van uw liefde, de Heer Jezus Christus. Wilt u ons bewaren voor de zonde ook in dit ogenblik. Ons de zonden ook vergeven van de afgelopen week. De schuld verzoenen van ons leven. Geef dat het bloed van de Christus benodigd mag worden. Dat we door uw geest geleid mogen worden tot hem. In de verbrokenheid van het hart. Met de dood in onze schoenen. En het koord der veroordeling om de hals. Om dan bij u genade te mogen vinden en geholpen te worden ter bekwame tijd. Laat ons, Heere, krediet op u mogen hebben, op uw toezegging, op uw welwillendheid. En zie ons aan in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. We bidden u dat uit genade, om Jezus wil. Amen. Wij zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 89... En daarvan de versen 13, 14 en 15. Psalm 89, vers 13. Ik zal de heerschappij doen duren bij zijn zaad. Het 14e, dan zal ik hen die dwaas en wrevelig overtreen bezoeken met de roede en de bittere tegenheen. En het 15e, ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid, zo ik aan David lieg. 13, 14 en 15 van Psalm 89, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. Thank you. Aan het einde van de prediking zingen we uit Psalm 119, vers 25. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Dit is mijn troost, in druk mij toegelegd. En vers 25 dus van Psalm 119 zingen we straks na de prediking. Geliefde gemeente, jongens en meisjes. De reformatie heeft scherpe kritiek uitgeoefend op de biecht zoals die in de Roomse kerk vorm en inhoud had gekregen. De biecht, wat is dat, jongens en meisjes? Nou, de biecht, dat wil zeggen dat iemand in de Roomse kerk bij een Roomse priester vergeving kan krijgen. Hij vertelt zijn zonden aan een priester en dat doen ze dan in zo'n biechthokje. Misschien heb je dat wel eens gezien op vakantie in zo'n Roomse kerk. Daar staan van die biechthokjes tegen de muur aan. En dan kun je dan je zonde vertellen aan zo'n priester en die vergeeft dan je zonde. Absolutie, zo wordt dat genoemd. Nou, daar hebben Luther en Calvijn heel scherp tegen gewaarschuwd. Want geen mens, al is het een Roomse priester of al is het een Roomse paus zelf, kan de zonde van een ander mens vergeven. Dat kan alleen de Heer. Maar tegelijkertijd hebben de reformatoren wel hun waardering uitgesproken voor de biecht als zielzorg. En Luther die zegt ergens, ik handhaaf de biecht. Maar dan deze biecht, dat een kind van God zijn hart moet kunnen uitspreken tegen een ander kind van God dat hij vertrouwt. En dat kan zo helend zijn. Als je tegenover een zielenvriend of een zielenvriendin mag spreken over de dingen die je bezighoudt en als je vergeving op vergeving gewezen mag worden. Jongens en meisjes, dat is toch in jullie leven ook zo. Als je iets verkeerd hebt gedaan en je vertelt dat tegen mama, ik heb iets kapot gemaakt of ik heb iets gepikt, dan zegt mama, dat was niet goed en dat mag je ook niet meer doen, maar ik ben blij dat je het gezegd hebt. Dan is dat helend. Dat helpt. En dat is in geestelijk opzicht net zo. De biecht als Bijbelse zielzorg, maar dan die biecht zoals Luther dat bedoelde. En ik hoorde dat eens van een man die met een bepaalde zonde liep, een kind van God, die daaronder gebukt ging en ingezonken was. En hij sprak daar met een vriend over en die vriend die zei niet, joh, je hebt toch geloof? Of je moet een beetje vertrouwen hebben? Maar die vriend die zei, indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. Dat is de Bijbelse zielzorg. Dat is het geestelijke biechtgesprek zoals de reformatoren dat hebben bedoeld. Dat je met je zonden, maar ook met je zorgen en met je noden kunt spreken met iemand die je kunt vertrouwen. En zoiets zien we ook bij David en Jonathan in het gedeelte dat we samen hebben gelezen. We hebben al eerder over David en Jonathan nagedacht. Twee vrienden die elkaar hartelijk lief hebben met een geestelijke liefde. Die elkaars noden en elkaars zorgen met zich meedragen, maar die elkaar ook bijstaan en die elkaar vertroosten. En opnieuw schrijven we bij de prediking David en Jonathan. En dan letten we aan de hand van dit hele hoofdstuk op drie gedachten. De moedeloosheid van David, dat horen we in die eerste versen van hoofdstuk 20. Dan de boosheid van Saul, dat daarop volgt, en de bezorgdheid van Jonathan. Dus een moedeloze David horen wij allereerst. Een boze Saul en een bezorgde Jonathan. Vorige keer hebben wij gehoord, gemeente, hoe dat David hals over de kop weggevlucht is uit het paleis en ook later uit zijn huis. Hij heeft nog net afscheid kunnen nemen van Michal, van zijn vrouw. Maar hij heeft Jonathan niet meer kunnen spreken. En daar heeft hij geen vrede mee. Hij wil Jonathan opnieuw ontmoeten om afscheid ook van hem te kunnen nemen en met hem de zaken door te spreken. En ook Jonathan zelf zal behoefte hebben gehad aan die ontmoeting, want wat hij als laatste heeft gezien is natuurlijk dat zijn vader die speer naar David heeft gegooid. Dat David die kon ontwijken en dat hij weggevlucht is uit het paleis. En hoe zal het nu met David zijn? Vandaar dat deze twee vrienden naar elkaar verlangen en ze zoeken elkaar te ontmoeten. Bovendien is er voor David nog iets. Hij was namelijk in dienst bij Saul. Hij hoorde bij de hofhouding en nu was hij daar wel weggevlucht. Maar mocht en kon hij nu ook al wegblijven of moest hij misschien toch terug? Hij wilde weten, hoe denkt Saul nu over mij? Wat is er in zijn hart? Wat gaat er gebeuren? Was het inderdaad een vraag van verstandsverbijstering of is er nu echt een plan gekomen om hem te doden? En dat wil David dus via Jonathan te weten komen. Hoe die twee elkaar hebben gevonden, hoe ze contact hebben gezocht, de schrift vertelt het ons niet, maar ze hebben elkaar ontmoet bij een steen, de steen Ezel, wat zoiets betekent als vertrek. Een plaats die ze later zo hebben genoemd, omdat ze vertrokken zijn uit elkaar, ze hebben afscheid daarvan elkaar genomen. En daar spreken ze heel uitgebreid nog over het verbond dat ze al eerder met elkaar gesproken hebben. De belofte die ze elkaar gedaan hebben om te waken over elkaar en over elkaars huis. De plichten die dat met zich meebrengt. En zo compenseert de Heere dus die moeilijke weg die David moet gaan. En zo hebben we dat al meer gehoord uit het spreukenboek dat Salomo daar zegt. Een vriend die heeft te allen tijden lief. En een broeder die wordt in de benauwdheid geboren. Dat zien we hier zo duidelijk in het leven van deze twee kinderen van God. Die hebben het benauwd gehad. Om elkaar. En die hebben elkaars noden op het hart gedragen en die hebben daar met elkaar over gesproken. En dat is iets, gemeente, van alle tijden. Als de Heere zijn genade in mensenharten werkt, dan wil hij niet dat die mensen langs elkaar heen leven en als nachtscheepjes langs elkaar heen varen. Nee, dan geeft hij die ook aan elkaar. Dan is er herkenning onder die mensen. Die herkennen elkaars strijd. Die herkennen elkaars moeite en elkaars zorgen. En dat brengt hen bij elkaar. Dat doet hen gemeenschap oefenen met elkaar. En dan komt er de vraag vanuit dit gedeelte naar u, naar ons toe. Mag jij zo'n vriend hebben of zo'n vriendin die je vertrouwen kunt en waar je hart bij uitstorten kunt, die jou begrijpt, die weet wat je meemaakt, die na 2-3 woorden soms al precies weet wat je bedoelt, dezelfde geestelijke moeite, dezelfde geestelijke strijd, maar ook dezelfde genade, hetzelfde dierbare geloof met alle ups en downs die daarbij gepaard gaan. Want een zegen is dat. David mocht er zo een hebben. En deze Jonathan. In die geestelijke liefde die, zoals hij later zegt, wonderlijker was dan de liefde der vrouwen. En ze hebben met elkaar gesproken en wij krijgen de indruk uit die eerste woorden van David dat hij niet op hetzelfde niveau, niet op dezelfde hoogte staat als in het hoofdstuk hiervoor. Want toen heb ik ook gezegd, bij de gelegenheid van het wegvluchten uit het huis heeft hij die psalm 59 gedicht. En in die psalm 59 noemt hij de Heere tot 4 keer toe een hoog vertrek. En neemt hij de toevlucht bij de Heere en breekt het geloof door dat hij ook veilig is bij deze God. Maar nu horen wij hele andere dingen uit zijn mond. Het lijkt alsof hij neerslachtig is. De moedeloosheid die straalt als het ware uit zijn woorden. Zeker uit dat derde vers als hij daar zegt, er is maar één schrede tussen mij en tussen de dood. En Jonathan die probeert hem wel op te beuren, die zegt, joh, dat valt best mee. En Saul die heeft echt niet het plan om je te doden, maar David die weet het. Die is er bevreesd voor. Hij is er moedeloos om. En gemeente, dat laat natuurlijk heel duidelijk zien dat zij die de Heere mogen vrezen niet altijd op de hoogte van het geloof staan. Maar dat het leven wel eens te veel kan zijn. Dat de last wel eens te zwaar kan zijn. Dat er ingezonkenheid is. Dat ze er niet bij kunnen komen. Dat ze het zicht op de belofte Gods kwijt zijn. Dat ze daar geen leven meer in hebben. Dat ze daar geen kracht meer uit kunnen putten. En wat blijft er dan van Davids geloof over hier? De dood. Ondanks de belofte van God. Hij gaat met die belofte de dood in. Want er is maar één schrede tussen ons en tussen mij en tussen de dood. Eén stapje. En ik ben er niet meer. Zo zegt hij tegen Jonathan. En Jonathan kan zeggen wat hij wil. En wij kunnen denken wat wij willen. Dat we zeggen, ja, maar dat kan toch niet, David. Je hebt toch de belofte van God. En je bent toch gezalfd. En je zult koning worden. Dat is toch zo waarachtig en betrouwbaar als dat God zelf is. En wie zal daar natuurlijk een spel tussen kunnen krijgen? Het is ook waar. Maar het geloof, gemeente, het waarachtige geloof, dat levende geloof, dat is geen zaak van redeneren en van concluderen van, nou ja, de Heer heeft het beloofd en beloofd is beloofd dus. En we zien ook, ondanks de goede elementen van zo'n geestelijk biechtgesprek en van zo'n geestelijk contact tussen twee kinderen van God, dat er meer nodig is dan het gezelschap van Gods volk. Om iemand uit die put, uit die moedeloosheid, uit die ingezonkenheid, uit die geestelijke verachtering te halen, is God zelf nodig. De Geest moet spreken. Zeg gij tot mijn ziel. Ik ben uw heil alleen. Zodat je kunt zeggen, ik heb het nu zelf uit zijn mond gehoord. Dan pas komt er echt zicht op Gods belofte. Dan gaat er kracht uit van Gods woord. Dan kan een mens weer verder. Ondertussen, gemeente, spreekt David wel een Bijbelse waarheid. Er is maar één stapje, één schrede tussen mij en tussen de dood. In de psalm die we gezongen hebben, heeft David het op een andere manier verwoord. Heeft hij gevraagd, o Heere, ontdek mijn levenseinde aan mij. Leer mij hoe vergankelijk ik zij, want een handbreed is mijn tijd gesteld. Eén schrede. Een handbreed. Zo dicht staan we bij de dood. En David laat ons in die psalm zien, gemeente, dat wij daaraan ontdekt moeten worden. Want natuurlijk, wij weten wel dat we sterven zullen. Er is opnieuw iemand uit de gemeente overleden. Een geliefde moeder, een schoonmoeder, een oma, een overgrootmoeder, een zuster, een tante. En we hebben het aangehoord. En voor de meesten van u zal het gelden, ja, ze was 90. En wie was het ook alweer? En we horen het. En we horen het aan en we leven ermee door. Het is niet voor niks dat David het vraagt. Heere, ontdek me eraan. Leer mij hoe vergankelijk ik ben. En wanneer ga je dat nou leren, jonge mensen? Wanneer word je daar nou aan ontdekt? Dat is als God in je leven komt. Als dat niet alleen maar een woordje is van 3 letters... Maar als God werkelijkheid wordt. Net zo werkelijk als de mensen die je nu om je heen ziet zitten. Zo werkelijk wordt God. Als God werkelijkheid wordt in wie Hij is, dan ga je beginnen te leren wat sterven is. Want sterven, dat is meer dan alleen maar afscheid nemen van alles wat je lief is en met alle vreselijke consequenties van dien. Maar sterven betekent ook dat je geest tot God terugkeert die hem geschapen heeft. Dat je die God ontmoet als de rechter van hemel en aarde. Sterven, dat betekent dat je de eeuwigheid binnengaat. En hoe gaan wij dat doen? Daarom is het zo'n werkelijkheid. Er is maar één stap, één schrede tussen ons en de dood. We zijn er zo dichtbij. En als God dat je bekend maakt, als God dus God wordt, dan ga je dat leren. Als Hij een werkelijkheid wordt in zijn heiligheid, in zijn majesteit, in zijn rechtvaardigheid, dan kan dat soms zo sterk in je hart leven, jongens en meisjes, dan durf je 's avonds niet eens meer te gaan slapen. En als je dan misschien al lang woelen toch uiteindelijk in slaap valt en je wordt als 's ochtends wakker, dan ben je nog wel eens verwonderd en zegt: oh God, ik ben er nog. Ik leef nog. En dan heeft in het leven van zo'n mens die daaraan ontdekt wordt niets, geen enkele waarde meer. Dan hangen overal schaduwen overheen totdat je weten mag: het is goed tussen God en tussen mijn ziel. Daar gaat het over. En je moet instemmen met wat David in een psalm zegt. Wil uw knecht door schuld verslagen? O Heere, niet voor uw vierschaar dagen, want niemand zal in dat gericht, daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen, rechtvaardig zijn voor uw gezicht. Je beleeft dat in je hart als God God wordt, dat de Heere wel 1000 redenen heeft om je links te laten liggen en om je in die duisternis te werpen. God heeft het recht om dat te doen. 1 schrede tussen mij en tussen de dood. Ja, tussen mij en tussen de eeuwige dood. Gemeente, is dat al iets van een werkelijkheid geworden? Verstaan wij dat? In de meest diepe Bijbelse zin van het woord. 1 stapje tussen mij en tussen de dood. Misschien zijn we wel eens bang geweest om te sterven. Dat zijn we allemaal wel eens, denk ik. Zeker als er iets gebeurt in ons leven. Als er iemand sterft die ons lief is. Als er een ongeluk gebeurt, als er ziekte komt. Dan kun je dat wel eens ervaren, dat je bang wordt. Maar hoe vaak gaat het niet zo, gemeente? Als die schrik weer is weggeëbt. Als je je weer beter gaat voelen. Als je weer herstelt van het ongeluk of de zorgen zijn het leven weer uit. Hoe vaak gaat het dan niet dat de eeuwigheid weer uit zicht raakt en dat je de angst weer kwijtraakt en dat je zonder dat er wat veranderd is weer verder leeft alsof er niks gebeurd is? Is het dan niet nodig dat wij net als David gaan bidden? O Heere, ontdek mijn levenseinde aan mij. Want die eeuwigheid is zo dichtbij. David heeft het in zijn moedeloosheid tegen Jonathan gezegd. En voor David was het ook iets blijvends. Het ging niet voorbij zoals bij veel mensen dat gebeurt. In het leven van Gods volk komt dat ook telkens weer voor. Als je Davids liederen leest, zijn psalmen, dan komt dat altijd weer aan de orde. Dat die dood altijd weer werkelijkheid is. Psalm 39 hebben we genoemd, maar ook Psalm 56 of Psalm 86. Telkens weer de werkelijkheid van de dood en telkens weer dat zoeken en dat spreken en dat vragen aan God om genade en om leven aan zijn ziel. Nou, daar heeft David dus over gesproken met zijn zielenvriend. Daar hebben ze met elkaar over gesproken. Ze hebben elkaar willen vertroosten, elkaar willen wijzen op Gods verbond. Hoe vaak wordt die naam niet genoemd? De getrouwe verbondsgod. Jonathan die wijst hem op het brandende braambos. Op de belofte die zo waar en zo ja en zo amen zijn. En dan gaat Jonathan verder spreken. In vers 4 zegt hij: wat uw ziel zegt, dat zal ik u doen. Daar bedoelt hij mee: wat jij zegt, dat zal ik u doen. En dat brengt ons ook bij de tweede gedachte. Een boze Saul. David die stelt in de versen die daar dan op volgen een plan voor, zodat hij erachter kan komen hoe Saul nu over hem denkt. En dan wijst David erop dat er morgen het feest van de nieuwe maan zal zijn. Dat was de eerste dag of de eerste paar dagen van de nieuwe maand. En op Gods bevel uit nummer 28 bijvoorbeeld moest dat gehouden worden, moest dat gevierd worden in huiselijke kring. Daar werd 2 dagen voor uitgetrokken, er werd een maaltijd gehouden, er werd de Heere gedankt, er werd de Heere geprezen zoals dat in Psalm 81 ook staat, die verzen die we gezongen hebben. En dat zal dus ook in het paleis gebeuren. En David als lid van de hofhouding, ook hij moest daarbij zijn, maar zo zegt David: ik zal daar niet bij zijn. En zo vraagt hij aan Jonathan: als dan je vader vraagt waar is David, dan moet je zeggen: ik heb David toestemming gegeven om naar Bethlehem te gaan. Want dat vroeg David, de broeder van David, Eliab, die heeft gevraagd, die heeft hem zelfs gesommeerd om thuis te komen. David is daar gehoorzaam aan geweest, hij is naar Bethlehem gegaan en hij vraagt of dat hij geëxcuseerd mag zijn. En als Saul daar nou rustig op reageert, en dat wel goed vindt, dan weet David, dan kan hij de conclusie trekken, de kust is veilig, hij kan weer terug naar het hof. Maar anderzijds reageert Saul boos, dan kan David wel de conclusie trekken dat hij vluchten moet en dat er niks veranderd is in het hart van Saul. En dan wijst David nog op dat verbond dat hij en Jonathan samen gesloten hebben. En hij vraagt aan Jonathan: en als ik nou iets verkeerds gedaan heb, als ik nou iets strafwaardigs gedaan heb, lever mij niet over in de handen van Saul, maar dood jij mij dan maar. Jonathan die protesteert daar natuurlijk heftig tegen, dat zal hij nooit doen. Hij heeft aan David beloofd dat hij hem beveiligen zal en bewaken en dat hij zijn leven zal beschermen. Maar hij zal meewerken aan dat plan. Door te zeggen dat David dus naar Bethlehem is gegaan. En misschien dat dat iets van teleurstelling bij deze of gene oproept. Als je dat goed overdenkt. Want Jonathan moet een verhaal ophangen wat niet waar is. David die gaat helemaal niet naar Bethlehem, althans we lezen er niet van. En Jonathan voegde nog allerlei dingen aan toe ook, als hij het vertelt aan Saul. We hebben dat natuurlijk bij Michal al gezien, dat Michal tegen haar vader eerst zei dat David ziek was. Dat was niet zo, toen Saul David kwam halen. En toen heeft ze dat beeld in dat bed gelegd en toen later dat uitkwam, toen heeft ze tegen haar vader gezegd: ja, maar David die bedreigde mij met de dood. Ik had geen keus. Twee leugens had ze verteld tegen Saul. Maar ja, dat was natuurlijk Michal. En van Michal krijgen we nou niet bepaald een goede indruk van haar geloofsleven. Zij was zeer waarschijnlijk geen godvrezende vrouw. Maar deze twee jonge mannen, Jonathan en David, die waren godvrezend. Die kenden de Heer, die kenden het geloof, die kenden dat nieuwe leven. En gaan zij nou gebruik maken van een leugen? Dat kan misschien een beetje een probleem oproepen. En misschien kunnen we dat ook niet helemaal wegnemen. Maar laten we dan wel bedenken, gemeente, als de Heere dat in zijn woord niet veroordeelt, en dat wordt dus niet gedaan in dit gedeelte. De Heere veroordeelt het niet. Dan moeten wij dat ook maar niet doen. Te meer omdat waarheid in de Bijbel niet altijd hetzelfde is als werkelijkheid. Waarheid is niet altijd hetzelfde als werkelijkheid. Ik heb u dat vorige keer proberen uit te leggen wat het spreken van waarheid in Bijbelse zin soms kan betekenen. Is het spreken van waarheid altijd precies hetzelfde als het vertellen van de werkelijkheid? Dat is dus even de vraag. Of het spreken van waarheid hetzelfde is als het vertellen van de werkelijkheid. Moeten wij dat altijd consequent doen? De werkelijkheid vertellen. Met alle consequenties van dien. Ook als dat andere mensen in levensgevaar brengt. Dan zou Rahab dus gezondigd hebben. Toen zij de verspieders verborgen tegen de soldaten van de koning van Jericho zei: maar ze zijn hier niet. Terwijl die mannen gewoon op het dak van haar huis lagen. Ik zei al, de Bijbel veroordeelt dat niet. Integendeel, de Heere prijst haar geloof. Door het geloof heeft Rahab de verspieders met vrede ontvangen. We moeten, gemeente, dus rekening houden met omstandigheden. En vooral ook met de bedoeling van degene tegen wie we spreken. Saul heeft de dood van David op het oog. Dat is zijn bedoeling. En als Jonathan heel eerlijk de werkelijkheid zou vertellen, dan zou hij eraan meewerken dat David gedood zou worden. Maar daar hoeft Jonathan niet aan mee te werken. Dat vraagt de Heer niet. Dat kun je een noodleugen noemen. Noem het anders, maar het is Bijbelse waarheid. Want Jonathan houdt zich aan de waarheid van zijn belofte dat hij David zal beschermen. Maar dan is het nu zover. Dat feest van de nieuwe maan dat breekt aan en het paleis vult zich met de gasten en de maaltijd staat aangericht. Maar Davids plaats is leeg. Saul zegt er in eerste instantie niets van. Hij denkt, er is misschien iets onreins aan hem. Hij heeft misschien een dode aangeraakt. Nou, dan moet hij eerst dat wijdingsritueel, dat reinigingsritueel ondergaan. Misschien is dat er aan de hand. Hij zegt niks, maar de volgende dag is de plek van David weer leeg. Zo lezen we in vers 27. En dan vraagt Saul, waarom is de zoon van Isaï nog gisteren, nog heden tot de spijzen gekomen? En daar klinkt al iets denigrerends. De zoon van Isaï. Het is notabene toch zijn eigen schoonzoon nu. Waarom noemt hij hem niet gewoon bij zijn naam? Dit is al een teken. En dan antwoordt Jonathan. En dan vertelt hij dat verhaal dus, dat plan. Dat David dus naar Bethlehem is gegaan om daar het feest te vieren. En dan lezen we in vers 30... Toen ontstak de toren van Saul tegen Jonathan. Hij scheldt hem op een verschrikkelijke manier uit. Hij noemt hem, gij zoon der verkeerde in wederspannigheid. Nou lijkt het alsof Saul hier de moeder van Jonathan ook beledigt, maar dat wordt hier niet bedoeld. De bedoeling is dat hij hem noemt een ontaarde, een wederspannige, een opstandige zoon. En hij laat hem bovendien ook weten dat hij Jonathan een grote dwaas vindt. Dat hij nota bene met David een vriendschap is aangegaan. David. Jonathan, je weet toch dat hij de nieuwe koning zal worden. Hij zal je kroon afnemen. En naar de vreselijke gewoonte van zeker de heidenvolken van die tijd. Als er een nieuwe koning kwam uit een ander geslacht of uit een andere stam. Dan doodde hij alle mensen van dat koninklijke huis. Dat was kennelijk onder Israël ook bekend. En dat zegt Saul ook. Hij zal jou doden en hij zal heel je nageslacht uitroeien. Hoe kun je nou deze vijand, deze gevaarlijke man in bescherming nemen? En als Saul dan uitgeraasd is, dan geeft hij aan Jonathan een opdracht. Namelijk om hem te halen. Schik heen. Haal hem tot mij, want hij is een kind des doods. En dat weigert Jonathan. Hij zegt in vers 32, waarom zal hij gedood worden? Wat heeft hij gedaan? En dan in een vlaag van verstandsverbijstering en van woede, dan pakt Saul zijn speer en hij werpt die naar zijn zoon toe. En zo zien we, gemeente, hoe Saul steeds verder wegzinkt in de zonde. Hoe het steeds verder afglijdt. Hij gooit die speer naar zijn eigen kind. Naar die zoon die zijn troonopvolger moet zijn. Wat is Saul ver weg? En wat is de zonde blijkbaar toch verwoestend in een mensenhart? We zien het in het voorbeeld van Saul. En dan kan Jonathan niet anders doen dan weggaan. Hij kan daar niet langer blijven. Zijn geweten verhindert hem dat. Zijn geloof verhindert hem dat. En dat is iets kenmerkends, gemeente, toch voor genade. Daar ligt toch ook wel een les in, want nu zien wij hier in het paleis twee lege plaatsen. David is er niet. En nu is ook Jonathan er niet. En gemeente, jongens en meiden, als de Heer je bekeert, dan kan het niet anders of dan zal jouw plaats leeg zijn op die plaats waar God niet welkom is. waar de vrezen des Heren niet gevonden wordt en waar de zonde gediend wordt, waar de vijandschap tegen God uitgeleefd wordt, daar kun je niet meer zijn. Daar kun je niet met een goed geweten van genieten. David moest zijn plaats leeg laten. Jonathan kon er niet blijven. Hij kon Saul niet meer gehoorzamen. Ook al was het zijn vader. Maar hier zien we wat de Heer Jezus later zal zeggen. Wie vader of moeder lief heeft boven mij, is mijns niet waardig. Jonathan die moest een keuze maken. En die keuze was vanuit de vrezen des Heren tegen de zonde en tegen de vijandschap tegen God, tegen zijn ontaarde vader. En voor David. Een keuze voor God. En voor het leven met de Heer. En hij weigert zijn vader te gehoorzamen. En zo zien we, gemeente, dat Jonathan niet zoveel meer over heeft. Zijn koninklijke kleren is hij al kwijt. Zijn troon is kwijt. Zijn koningschap heeft hij afgelegd. Nu is hij zijn vader kwijt. En hij is het paleis kwijt. En daar gaat hij, de nacht in. En wat zal er in Jonathan zijn omgegaan? Wat zal hij gedaan hebben? Waar zou hij naartoe gegaan zijn? Waar kunnen we hem vinden? Het staat er niet met zoveel woorden natuurlijk, maar als ik dat nou aan iemand vraag die genade mag kennen en die iets mag kennen van dit leven, de strijd des geloofs, van de keuzen die er gemaakt moeten worden, van alles wat Jonathan en ook David zo in hun leven ervaren, waar zou zo'n mens dan, als hij wegvlucht bij de zonde vandaan, als hij de nacht ingaat, als hij teleurgesteld is, als hij in nood is, waar zou zo'n mens het dan zoeken? Zou hij niet naar zijn binnenkamer zijn gegaan? Waar dat dan ook mogen zijn geweest. Zou hij zijn nood niet voor de Heer hebben uitgeroepen? Zou hij zijn hart niet hebben uitgestort voor Gods aangezicht? Dat is toch een kenmerk van het genadeleven. In zulke omstandigheden dat je de binnenkamer zoekt, dat je de gemeenschap met God zoekt. Dat je troost zoekt in zijn woord, in zijn toezegging, in zijn verbond. David zegt het in de psalm, uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. En Jonathan, behalve dat hij in de binnenkamer zijn God zoekt, hij gaat ook David zoeken. Want hij verlangt naar zijn zielenvriend. En hij wil met hem erover spreken. En samen over die verborgen leidingen van God in hun beide levens spreken. Met elkaar spreken over het werk, het genadewerk en het genadeleven. En gemeente, dat is een sterk volk. Dat in de binnenkamer zijn nood bij God mag brengen, maar ook de nood van de ander. Dat in dat zuiver Bijbelse biechtgesprek, laat ik het zo nog maar even noemen, gemeenschap met elkaar mag oefenen, elkaars strijd, elkaars noden, elkaars God mag bespreken. En zo gaat Jonathan naar David toe. De derde gedachte, de bezorgdheid van Jonathan, want die maakt zich zorgen om David. En dan lezen wij vanaf vers 34... dat ook Jonathan weer een plan heeft, want hoe moet hij nou David ontmoeten? Waarschijnlijk zal, staat er niet, maar dat zou je kunnen vermoeden, dat Saul mensen de opdracht heeft gegeven om Jonathan in de gaten te houden. Jonathan is weggegaan, waar zou hij naartoe zijn? Zou hij misschien contact zoeken met David? Nou, als hij Jonathan laat bespieden, dan kan hij David vinden. Dus Jonathan die verzint een plan, hij neemt zijn boog mee, hij neemt zijn pijlenkoker mee, hij neemt zijn kleine jongen, zijn wapendrager mee en hij gaat net doen in het veld alsof hij een schietoefening gaat houden. Dat is natuurlijk maar schijn, dat was hij helemaal niet van plan. Hij had al afgesproken met David om alle achterdocht weg te nemen, om de verspieders op een verkeerd spoor te brengen, zal ik net doen alsof ik een schietoefening ga houden of dat ik pijlen ga wegschieten. Nou, als ik dan die pijl schiet, Dan laat ik mijn wapendrager, mijn jongen, die pijl ophalen. Als ik tegen die jongen zal zeggen, die pijl ligt veel verder, dan weet jij, zo zegt hij tegen David, dat Saul niet veranderd is. En dat hij je nog steeds zoekt te doden. Maar als hij die pijl terug mag brengen en als ik niks zeg, dan weet je, het is veilig. En zo doet Jonathan. Hij schiet zijn pijl weg, alsof dat hij ergens op richt. En hij zegt tegen zijn wapendrager, ga die pijlen zoeken. En terwijl de jongen daar naartoe loopt, roept Jonathan met luide stem, die pijl ligt veel verder. En hij zegt het met zo'n nadruk dat het David op dat moment duidelijk is, ik moet hier weg. Saul heeft mijn dood op het oog. Jonathan die brengt dus een boodschap van de dood aan David. Door dat te zeggen, de pijl ligt verder. En als dan die pijl uiteindelijk teruggebracht wordt bij Jonathan, dan geeft hij aan die wapendrager de opdracht om terug te gaan naar huis, naar de stad. En Jonathan zal ongetwijfeld goed om zich heen hebben gekeken en hij heeft David daar gezocht bij die steen Ezel. De pijl lag verder. Dat is de boodschap van Jonathan. En gemeente, dat is in het bevindelijke spraakgebruik ook een uitdrukking geworden. De pijl ligt verder. En dan gaat het dus over de boodschap van leven of dood. David zat daarop te wachten. Waar zou die pijl vallen? Dichtbij? Dan is het de pijl van het leven. Ver weg? Dan is het de pijl van de dood. Nou, als we dat proberen, gemeente, is wat geestelijk over te zetten. David zat daar op de boodschap te wachten. Nou zijn wij in de kerk. En hier wordt een boodschap verkondigd. Hoe bent u nou naar de kerk gekomen? David zat daar natuurlijk met een bepaalde verwachting. Wat zal het worden? Waar zal de pijl vallen? Zit jij zo in de kerk te luisteren? Is dat uw vraag geweest? Waar valt die pijl voor mij? Welke boodschap heeft God voor mij? Is dat de boodschap van de dood? Of mag het de boodschap van het leven zijn? Dat soort vragen, gemeente, dat is in het leven van Gods kinderen niet vreemd. De vraag, waar zal die pijl vallen? Wat zal de Heer tegen mij zeggen? Wat is de boodschap? En dan gebeurt het echt in het leven der genade, gemeente, dat de pijl wel eens verder valt. Je had misschien gehoopt op een woord van genade, op een woord van vrede. Maar de pijl viel verder. En het oordeel kwam naar je toe. En de dood werd je aangezegd. En je moest zo naar huis, terwijl je klaagde, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En je moest de Heere rechtvaardigen. Uw doen is rein. Uw vonnis is gans rechtvaardig. Ik ben uw gramschap dubbelwaardig, want de ziel die zondigt, die zal sterven. Gemeente, dat kan een grote genade zijn. Wat zeg ik? Dat is een grote genade. Als de pijl verder valt in ons leven en als wij ons niet meer op de been kunnen houden met allerlei beloften en dingen die we dan zelf uit de schrift halen en beloofd is beloofd enzovoorts. De Puritijnen, een van de Puritijnen, Thomas Hooker, heeft een boek geschreven dat heet De Heilzame Wanhoop. Dat lijkt een tegenstelling, gemeente, want wanhopig zijn, dat is natuurlijk helemaal niet heilzaam. Nou, in het geestelijke leven is er zoiets als een heilzame wanhoop. Wanhopen aan jezelf. Wanhopen aan je mogelijkheden. Wanhopen aan alles wat van jezelf is. Als dat je maar in de binnenkamer bij de Heere brengt. En ik zei al eerder, dat zien we in het leven van David telkens weer terugkomen. Want dit is niet maar een eenmalige zaak dat die pijl verder valt. Dat is in het leven van Gods kerk steeds weer het geval. Vanwege hernieuwde zonden, hernieuwde afdwalingen, hernieuwde afkeringen en verachteringen in de genade. Die lopen regelmatig met die pijl die verder valt. De psalmen getuigen ervan en uit het leven van David. Telkens weer de dood in, telkens weer buigen. Psalm 38. Psalm 6, noemt u ze maar allemaal maar op. En het wordt echt steeds meer waar in het leven van een waarachtig gelovig mens. Dat is de praktijk van de godzaligheid. Ik zal mij doen overhouden, een ellendig en arm volk. Want David was een ellendig mens, uitlandig in de balling, in de ballingschap. Hij moest vluchten. Arm, want hij had niks meer, alles kwijtgeraakt. En dat is in geestelijk opzicht ook zo. Ik zal mij doen overhouden, een ellendig en arm volk. Geestelijk alles kwijtgeraakt. Nergens meer op kunnen steunen, nergens meer wat van kunnen maken. Door je bekering heen gezakt. Maar dat zal op de naam des Heren vertrouwen. Dat zien we dan in het leven van David telkens terugkomen. Dat verbond, de naam van de verbondsgod. De Heere die zo vaak in dit gedeelte genoemd wordt. Het brandende braambos, de belofte die ja en amen zijn. En als je dat mag overhouden, gemeente, de naam des Heeren, dan mag je er ook wel eens genoeg aan hebben. Mijn genade, zo zegt deze God, die is u genoeg. En dan mag je in die strijd en in die moeite en in die ballingschap toch ook nog wel eens wat overhouden. Want David mag hier niet alleen God overhouden, maar mag ook zijn vriend overhouden. Jonathan die hem opzoekt en die met hem spreekt en die hem opbeurt en die met hem over dat verbond spreekt. Een vriend, zo zei ik al eerder, heeft te allen tijden lief. En een broeder wordt in de benauwdheid geboren en dat mogen we ook in de vrouwelijke vorm uitleggen. Er zijn ook de zusters bij betrokken in de Bijbel. De geestelijke zielenvrienden en de zielenvriendinnen die bezorgd om elkaar zijn. Jonathan bezorgd om David die hem opzoekt. Zijn hart wordt getrokken naar deze David vanuit die liefde. En dan niet de liefde, laat ik het even noemen gemeente, want ik kreeg er van de week nog een vraag over en ik heb er wel eens meer over horen zeggen. Zoals de moderne theologie zegt, een homoseksuele liefde. Dat wordt nogal eens gezegd van David en Jonathan. Ik wil het er eigenlijk niet over hebben, want het is natuurlijk absoluut niet waar geweest. Maar omdat dat vandaag de dag nogal eens wordt gebruikt, ook in verschillende boekjes ook, en waar ook jongeren de verkeerde weg mee worden gewezen, dat ook David en Jonathan zo'n verhouding kunnen gehad hebben, nou dat is absoluut niet waar, want David zegt zelf, dit is geen vleeselijke liefde geweest, het is een geestelijke liefde geweest. Het is een band geweest die door God zelf was gelegd. Vanuit dat nieuwe leven. Vanuit dat dierbare geloof dat ze allebei mochten kennen. Ze waren broeders in het waarachtige geloof. Lid van hetzelfde huisgezin. Met die ene vader in de hemel. De waarachtige verbondsgod. En al was hun afkomst heel verschillend. De een die kwam uit Benjamin, de ander kwam uit Juda. De een was als prins opgevoed en de ander was maar gewoon een schaapherdertje. Maar gemeente, in het geestelijke leven, daar zijn er geen rangen en daar zijn er geen standen. Daar is iedereen gelijk. Daar is gemeenschap. Daar is herkenning. Daar leef je met elkaar. Daar bid je met elkaar. Daar strijd je voor en met elkaar. Daar draag je de noden van elkaar op. Daar beur je elkaar op. Dat zien we hier bij David en Jonathan ook. En in het geestelijke leven is er dat onderscheid ook niet. Natuurlijk is er een onderscheid tussen een geestelijke vader en een geestelijke zuigeling. Maar die twee die kunnen gewoon samenleven. En die zijn ook nog wel eens jaloers op elkaar. Dit is werkelijke vriendschap. Twee lichamen en één ziel, zo heb ik al eens eerder gezegd. En voordat dan Jonathan en David uit elkaar gaan, dan spreken ze nog met elkaar over dat verbond. En dan beurt Jonathan David op. Ga heen in vrede. Hij mag hem wijzen op die verbondsgod. En op de belofte van die verbondsgod. En in dit geestelijke biechtgesprek ondersteunen ze elkaar. En richten ze elkaar op. Door te wijzen op het woord dat God gesproken heeft. En op de beloften en de plichten die ze aan elkaar gedaan hebben. En dan zien we, gemeente, niet alleen dat Jonathan bezorgd is om David. Maar Jonathan is ook vooral bezig om zijn eigen nageslacht. Bezorgd om zijn kinderen. In vers 15, daar heeft hij het erover. Ook zult gij uw weldadigheid niet afsnijden van mijn huis tot in eeuwigheid. En nu in vers 42 zegt hij het weer. De Heere zei tussen mij en tussen u, tussen mijn zaad en tussen uw zaad, tot in der eeuwigheid. Opnieuw een kenmerk van genade, gemeente, zien we hier bij Jonathan. Dat toont zich bezorgd. Bezorgd om zijn nageslacht. Maar die genade die heeft ook in die bezorgdheid een pleitgrond. En een gelukkige ouder, vader of moeder, zoals deze Jonathan, die een pleitgrond mag hebben in zijn bezorgdheid. En dan komt ook opnieuw weer even een spiegel naar ons toe. Als we ouders mogen zijn, vader of moeder, of grootouders, of als wij de kinderen van de gemeente maar voor ons nemen. Kennen wij die bezorgdheid? Natuurlijk andere omstandigheden dan in de tijd van Jonathan en David. Maar in wat voor tijd groeien onze kinderen op? Wat voor gevaren bedreigen onze kleinkinderen? Je wordt er toch soms bang van. Niet alleen om het geweld dat hen al kan overkomen, zoals dat meisje uit Apkoude, die vermoord werd. Niet door allerlei gevaren die hen omringen in het verkeer, maar bovenal de geestelijke toestand waarin ons land zich bevindt. Allerlei soorten van invloeden, van zonden, van gevaren. De boze die zoveel ruimte krijgt, zoveel middelen tot zijn beschikking heeft. Kennen wij de geestelijke bezorgdheid om onze kinderen, om onze kleinkinderen, om de kinderen van de gemeente? En waar gaan we daarmee naartoe? En hebben we dan ook een pleitgrond? Niet in onze vroomheid, niet in onze opvoeding, niet in wie die kinderen zijn, maar in datgene wat God heeft toegezegd. En gemeente, als wij dan nog proberen de lijnen wat verder te trekken, we hebben al gezien, meerdere keren gezien, dat David, de levensgang van David, ook in zijn gang naar de troon, dat dat een type, dat dat een voorbeeld is, een afschaduwing van zijn grote zoon. Heer Jezus Christus. Hebben wij al geleerd om deze grote koning der koningen aan te roepen. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor onze kinderen, voor onze kleinkinderen. Pleiten toch op de belofte waarvan ze een teken en zegel aan hun voorhoofd hebben meegekregen. Gelukkige ouder die in de zorg en in de nood een pleitgrond mag hebben. En pleiten, gemeente, dat is een juridische werkzaamheid. Dat gebeurt door een advocaat die een pleidooi houdt voor iemand die een misdaad heeft begaan, die geen rechten heeft. Die pleit op de toezegging die gedaan is door God zelf. Nou, David belooft hier dat hij weldadigheid zal doen aan het huis van Jonathan. En daar heeft hij zich aan gehouden. We zullen te zijner tijd, als de Heer ons het leven en de gezondheid geeft, nog wel nadenken over Mefiboset. Hoe David weldadigheid heeft gedaan, om Jonathans wil, zo zegt hij dan. Hij houdt zich aan de verbondsbelofte die hij aan deze zielenvriend gedaan heeft. Nou, in veel rijker zin, gemeente, houdt Davids grote zoon zich aan zijn belofte. Zijn weldadigheid. Zijn genade. Zijn vergeving. Zijn liefde. Aan mensen die een pleitgrond hebben. Want dat is wel zo ontzaggelijk belangrijk. Dat we een pleitgrond hebben. De enige juiste pleitgrond. Niet op de offers die wij brengen. En niet op de tranen die wij plengen. En niet op iets van onszelf. Daar gaan we de dood mee in. Maar gedenk aan het woord. Gesproken tot uw knecht. Waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Dat is het geloofswerk, gemeente. Pleiten is geloofswerk. Gewerkt door de Heilige Geest. Zalig de mens die zo mag zingen en die zo mag pleiten. Want dan is deze grote Davidszoon het aan zichzelf verplicht. Om zijn waarheid nimmer te krenken. Maar eeuwig zijn verbond te gedenken. Amen. Dankzegging en gebed. Heren, laten wij deze taal toch mogen verstaan en ook in praktijk mogen brengen. Daarbij is uw geest zo onmisbaar nodig. Voor het eerst, als we nog totaal vreemdeling zijn van de zaken die verkondigd zijn, maar ook na ontvangen genade en we ons misschien zo herkennen in deze David die in zijn moedeloosheid zei: er is maar ene schrede tussen mij en tussen de dood. De pijl verder lag deze ochtend en we met het oordeel naar huis moeten. Laat dan die toezegging die door u gedaan is, die belofte, dat wie in de gekruisigde Christus gelooft niet zal verderven, maar zal leven, voor ons een pleitgrond mogen worden. Dat van de hemel zullen hangen, totdat gij ook ons genadig zij. En als er iets mocht doorschitteren, heren, als de glans van die verbondsbeloften, waarvan uw deugden ons hart mocht bereiken, en als we vertroost werden door de geschiedenis van Jonathan en David, dan zij u daarvoor gedankt en geprezen, Heere. Dat u mensen opzoekt die u niet zoeken. Dat u mensen vasthoudt die u telkens maar weer loslaten. Dat u de trouwe en de genadige verbondsgod bent. Ga met ons mee naar huis, breng ons ook veilig deze middag weer bijeen. Als we dan ook weer uw woord hopen te openen, geef ons een gezegende rustdag. En hoor ons gebed in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. 133 vers 3, waar liefde woont, gebiedt de Heere de zegen. Binnen het hart de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.